We lezen uit de handelingen van de apostelen. Het eerste hoofdstuk, u zult het gedacht hebben, denk ik, op deze dag. En we lezen de eerste 14 versen van handelingen 1. Handelingen 1, de eerste 14 versen. En ik lees u vooruit de herziene Statenvertaling. Dus die kan iets van uw Bijbelvertaling afwijken. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, dat is het evangelie van Lucas, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zei de Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, en bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broers. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dat is het evangelie van Lucas. Lucas is de evangelist die niet altijd met de Heer Jezus gewandeld heeft, maar die door navraag te doen bij degene die hem kende, iets op schrift gesteld heeft, het evangelie van Lucas, en die dat... En wat wij vandaag de dag nog steeds bezitten. Hij is een arts en hij is een wetenschapper. Hij is gaan nakijken, gaan navragen. Hoe is het allemaal precies gebeurd? De geboorte van Jezus, hoe is hij gekomen? Hij heeft ongetwijfeld met Maria over zijn geboorte gesproken. Vandaar dat we in Lucas ook zo uitgebreid zijn geboorte van de Heer Jezus, we dat terugvinden. En dan blijkt dat zijn opdracht om het evangelie te schrijven nog niet af is. Hij zegt, ik ben gaan opschrijven wat Jezus begonnen is om te doen en te leren, maar hij heeft nog veel meer gedaan. Veel meer als toen hij alleen in het land Israël was. Hij heeft ook nog veel meer geleerd. Veel meer als dat hij geleerd heeft toen hij bij zijn discipelen was. Dus die lessen van de Heer Jezus gaan door, maar nu door de Heilige Geest die gezonden zal worden en via de apostelen in het boek Handelingen, de handelingen van de apostelen, de dingen die de apostelen hebben verricht. En hij schrijft dat ook weer aan de Theophilos, degene aan wie hij het evangelie ook heeft geschreven. En zijn naam betekent eigenlijk liefhebber of een vriend van God. Hij schrijft aan degene die God liefhebben, laat het maar zo even zeggen, schrijft hij wat het vervolg is geweest van het werk van de Heer Jezus vanuit de hemel hier op aarde. Dat is de handelingen van de apostelen. De Heer Jezus had immers zelf gezegd dat hij zou heen gaan en dat hij naar het kruis zou gaan. We hebben daaraan gedacht zojuist eventjes in Johannes 14. En dat hij voor ons plaats zou gaan bereiden en dat hij zou terugkeren. Maar hij heeft ook gezegd dat hij de Heilige Geest zou sturen omdat, wat de toekomst betreft, ze het niet allemaal zouden begrijpen. Er zouden nieuwe dingen worden verkondigd die in het Oude Testament niet verkondigd werden. Dat had hij gezegd in het Johannes-evangelie. Dus hij zegt in Johannes 16, nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Voor de volledige waarheid van de Bijbel hebben we dus ook nodig wat de apostelen ons hebben verkondigd. Niet alleen wat de Heer Jezus heeft verkondigd. En waardoor de Heilige Geest in de Bijbel is opgenomen. Dat is de complete waarheid. Zo weten we dat het ontstaan van de gemeente, dat vinden we in de handelingen, heeft de Heer Jezus het nooit over gehad. In handelingen 10 is het, vinden we dat Petrus een huis binnengaat en dat hij het huis van een heide binnengaat, wat hij normaal gesproken niet mocht doen. En daar ontstaat voor het eerst ook vanuit de heidenen een gemeente. Gemeente van Jezus Christus. En dat was een geheimenis, zal Paulus allemaal later uitleggen. Dat was allemaal verborgen bij God de Vader. Het was het plan wat er van God was. Daar heeft de Heer Jezus in Israël nooit iets meegemaakt, meegedeeld. Wat God met Israël van plan was, dat lezen we uitgebreid in het Oude Testament. Dat is door de profeten naar het volk Israël toegebracht en aan het volk Israël verteld, zodat zij de Heer Jezus zouden verwachten. Nu het volk Israël de Heer Jezus heeft afgewezen, is dat allemaal heel anders gelopen. En is er heel veel gebeurd, daar kan ik niet uitgebreid op ingaan. Maar ik zal er zo nog wel wat van vertellen, denk ik. Er is heel veel gebeurd doordat de apostelen dingen hebben verteld die in het Oude Testament niet waren opgenomen. En zeker de apostel Paulus. En Lucas ging met hem mee. Dus we begrijpen dat Lucas hier zegt dat het slechts het begin was van wat God wilde bekendmaken in het evangelie van Lucas. We hebben vandaag, we denken daar vandaag aan, het is vandaag hemelvaart. Toch komt u in het stukje wat ik gelezen heb en in wat in andere evangelieën daarover geschreven staat, komt u het woordje hemelvaart niet tegen. Er staat nergens in het Lucas, in dit stukje, dat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren. Er staat een aantal keren dat hij werd opgenomen in de hemel. Er staat hier een aantal keren dat het de opname van Jezus Christus was in de hemel. Wij noemen dat hemelvaart, er is ook helemaal niks mis mee, want hij is natuurlijk naar de hemel gegaan, dat is duidelijk. Maar als we de Bijbelse terminologie nemen, dan is hij opgenomen in de hemel. Zijn opname in de hemel is een ontvangen in de hemel van de mens Jezus Christus, die hier op aarde al het werk had volbracht dat God hem had opgedragen. Op aarde. Als dat werk klaar is, hij is gekruisigd, De mens Jezus Christus, hij is begraven, hij is opgestaan. Dan gaat er een mens, een verheerlijk mens met een nieuw lichaam, gaat naar de hemel toe. En dat is de eerste mens die met een verheerlijk lichaam naar de hemel gaat. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En Paulus zal later uitleggen dat de Heer Jezus ons is voorgegaan. Dat hij de eersteling is. De eerste van al degenen die ontslapen zijn. De eerste is die ons is voorgegaan naar de hemel. En dat alles wat de Heer Jezus daar meegemaakt heeft, dat het hetzelfde als ons is. Wij zijn nog niet in de hemel. We zijn er nog niet. En toch, zegt Paulus, geestelijk gezien zijn wij, onze geest is de geest die God aan ons gaf, de Heilige Geest, is vanuit de hemel naar ons neergekomen. En die hebben wij ontvangen. Dat betekent dat onze geest met Christus in de hemel kan zijn. We zijn met hem begraven, we zijn met hem opgewekt en we zijn door de Heilige Geest met hem gezet in de hemel. Het zit allemaal niet zo heel ver bij ons vandaan. En dat geloven wij. We geloven dus dat er straks, wat het onderwijs wat de Bijbel ons geeft en wat we uit geloof tot ons nemen, dat dat straks werkelijkheid wordt. Dat er dus een moment komt dat ook onze lichamen veranderd zullen worden. Dat er ook een moment komt dat onze doden worden opgewekt. Net zoals bij de Heer Jezus. Dat er ook een moment komt dat wij veranderd zullen worden. En dat er een moment komt dat we met hem in de hemel gezet, met hem naar de hemel zullen gaan. Dat is dan niet alleen weer de opname van de Heer Jezus. Anders gezegd, om het nog duidelijk te maken, de Heer Jezus is als mens opgenomen in de hemel. Hij had dus een lichaam. En dat lichaam is de gemeente. Dat hoort, je kunt de Heer Jezus en de gemeente niet los van elkaar scheiden. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. Het is één geheel. Waar hij is, daar zijn wij ook. En waar hij komt, daar komen wij ook. Het moet alleen nog, we zien het nog niet. Het moet nog werkelijkheid worden en de wereld ziet het ook niet. En het was één groot geheim, wat niemand in deze wereld heeft gezien, dat Jezus werd opgenomen in de hemel. Toch spreekt de Bijbel daar dus telkens over, over die opname van de Heer Jezus, opname van de Heer Jezus in de hemel. Kijk maar, vers 2, tot op de dag dat hij werd opgenomen, vers 9, en nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen in de hemel. Vers 11, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, als de opname van Jezus. Marcus 16, vers 19, de Heere dan is nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En in Lucas 9, als hij naar Jeruzalem gaat om te lijden, sterven en op te staan, dan lezen we, het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En Paulus schrijft aan Timotheus over het geheimenis van Christus, dat God werd geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Dus op zoveel plekken in de Bijbel hebben we het niet over een hemelvaart. Wat u moet kunt zich voorstellen, je kunt nog. Ja. Je zou best naar iemand toe kunnen gaan, naar iemand toe kunnen rijden en daar aan de deur kloppen, maar dat betekent nog niet dat je in zijn huis wordt toegelaten. Betekent nog niet een opname in een gezin. Als mijn kinderen bij mij thuiskomen, dan die hebben trouwens allemaal een sleutel, die hoeven niet te bellen, maar die kunnen zo dat huis in en uit gaan. En dat ze bij u misschien ook wel, want ze horen daar ook thuis, ze horen bij mij. De kinderen van God horen bij God, die horen in de hemel. Bij hem horen zij. Dat is zo geweldig. En de Heer Jezus hoort er thuis. Hij is bij de Vader weggegaan en zou naar de Vader teruggaan. Maar als er iemand met een pakketje komt, die komt het huis niet in. Je mag het bij de deur afgeven, begrijpt u? Dat is een heel groot verschil. Die kan wel naar mijn huis toe gaan, maar die wordt nog niet in mijn huis opgenomen. Maar Jezus werd opgenomen in de hemel. En die kreeg daar als mens een plaats naast God de Vader op zijn troon. Als mens. Nu zit er dus iemand in de hemel die niet een engel is, maar een mens is. Opgenomen in de hemel. Kunt u zich voorstellen dat straks die hele grote schade van mensen die in Christus geloofd heeft naar de hemel gaat. Daar wordt opgenomen omdat ze daar thuis zijn. Omdat hij daar voor hen plaats bereid heeft. Het kan ook, hè. Het kan ook. Want als u een kind van God bent, dan bent u gereinigd. Dan bent u gereinigd door het bloed van het lam. Er komt niemand in de hemel die nog met zijn eigen zonde nog draagt. Ik heb wel eens vaker gezegd, het grote verschil tussen de grote witte troon is dat er allemaal mensen staan voor die grote witte troon die naar hun werken worden geoordeeld. Hun werken. Hoe is jouw leven geweest? En hun werken houden geen stand in het licht van God. En als je nog nooit bij het kruis geweest bent, nog nooit het bloed van de Heer Jezus voor jouw leven hebt aanvaard, en je moet komen met je eigen werk en niet met het werk van Christus. Je kunt niet zeggen, Christus is voor mij gestorven. Christus heeft voor mij geleden, maar Christus heeft voor mij de zonde weggedaan. Je kunt dat niet zeggen. Dus je moet met je eigen leven komen, je eigen werk. Red je niet. Dat red je niet. Daarom, voor de grote witte troon, is alleen maar oordeel. Maar hier gaat het om een groep mensen die de hemel kan binnengaan, omdat het oordeel voor hen is terechtgekomen op een ander. Op de Heer Jezus Christus, op de Zoon van God. En dat hele bijzondere wat de Heer Jezus gedaan heeft, en waarom hij direct na zijn opstanding tegen mensen zegt, of tegen de vrouwen zegt, dat zijn natuurlijk ook mensen, dat hij tegen de vrouwen zegt van, ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik ga naar mijn vader en naar jullie vader. Jullie horen vanaf nu bij de familie van God. Heeft u zich dat wel eens gerealiseerd? Alle gelovige christenen die echt wedergeboren zijn, dat is onze familie. Daar horen we thuis, daar horen we bij. Het is een heel groot verschil als we kijken naar wat de Heer Jezus geleerd heeft toen hij in Israël was, over dat hij zou terugkomen. En als hij zou terugkomen, dan zou de hele wereld hem zien. En we lezen in Openbaring dat de mensen zullen gaan zeggen, als dat begint te gebeuren, laten we ons gaan verbergen, want de dag van de toorn van het lam is gekomen. Wel nu, dit is geen dag van toorn van het lam. Want toorn van God openbaart zich over iedereen die de gerechtigheid in ongerechtigheid eronder houdt, zegt de Romeinenbrief. Er is een komen van de Heer Jezus waarin het niet gaat om toorn, maar om een opname in de hemel. Dus de Heer Jezus die komt hier. En die andere, dat is iets totaal anders. Als hij komt met toorn om te oordelen. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar als de grote verdrukking er komt, he, die 3,5 jaar verschrikkelijke jaren, zoals de wereld nog nooit gekend heeft. En als we elke keer weer in Openbaringen lezen en ze bekeerden zich toch niet. Dan komt er uit die grote verdrukking een schade die niemand tellen kan. Daar is de grote verdrukking voor. Dat enorm veel mensen zullen toch gereinigd worden door het bloed van het lam. Ze zullen de Heer Jezus aanroepen. In die geweldige druk, ze zullen hun leven niet lief hebben, zegt de Bijbel. Dat moeten ze ook hun leven niet lief hebben. Want als ze voor de Heer Jezus kiezen, dan betekent het dat ze gedood worden. En blijft er dus, als dat getal vol is, van al diegenen die uit de grote verdrukking komen. In Openbaring lezen we dat de zielen die onthoofd waren, omdat ze in de Heer Jezus geloofden, bij het altaar roepen, hoe lang duurt dit nog allemaal, almachtige God? En dan krijgen ze het antwoord, jullie moeten nog even wachten totdat ook jullie mededienstknechten hier weer boven zijn. En dan blijft er een aarde, een wereld over, zoals in de tijd van Noach. Dat er niemand meer is die goed doet, ook niet één. Alleen een paar die door God worden verborgen. In een ark op een veilige plaats in de woestijn. Maar voor de rest, zegt de Heer Jezus, zal zijn als in de tijd van Noach. Alles wat de mensen bedachten, alles wat ze deden, was niets anders dan kwaad in de ogen van God. En ik noem dat, dat deze wereld oordeelsrijp is geworden. Als het oordeel dan over deze wereld gaat losbarsten, dan wordt er niemand getroffen die het niet heeft verdiend. Als Sodom en Gomorra, dat is ook zo'n beeld dat de Heer Jezus gebruikt. Als Sodom en Gomorra daar het vuur op neerdaalt, moet eerst Lot en zijn vrouw en zijn kinderen moeten eerst uit Sodom weg zijn voordat Sodom wordt omgekeerd. Dan is het verschrikkelijk op deze aarde. En dan gaat God ingrijpen, want dan komt de Heer Jezus. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben, zegt de Openbaring. Maar is u wel eens opgevallen dat als je het boek Openbaring leest, dat als het om ons gaat, dat wij daar helemaal niet bij zijn? Zie, hij komt tot de wolken. En elk oog zal hem zien, degene die dan leven. En ook zij die hem doorstoken hebben. Maar voor ons, een paar versen daarvoor staat, hem die ons lief heeft. En die ons van onze zonde heeft verlost door zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God onze Vader. Hem zij de lof. Je hebt dus die twee groepen. Die ene groep waarvan we zeggen, hij heeft ons lief. Gelooft u dat God u lief heeft? Echt, dat is de liefde van zijn hart er voor u is. Dat is zo uitzonderlijk. Want God kan de zonde niet lief hebben. God haat de zonde. Als er dus een groep mensen zijn die hij lief heeft. Dan zijn dat mensen bij wie de zonde is weggenomen. Die ons lief heeft en ons van onze zonde gewassen heeft door zijn bloed. En ons gemaakt heeft. Dus er zijn twee totaal verschillende groepen die we hier tegenkomen. We zijn gereinigd. Voor Israël geldt. En dan ga ik hiermee verder. Voor Israël geldt eigenlijk dit, dat heel eenvoudig dat God zegt, keert weder tot mij, afvallige kinderen, dan zal ik uw afdwaling genezen. Ik zal die gaan herstellen. Jullie moeten tot mij terugkeren. Israël moet zich bekeren. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is ook wat Petrus die eerste dagen na de uitstorting van de Heilige Geest gezegd heeft, verteld heeft. Jullie moeten je bekeren, dan zal God vanaf de hemel zijn Zoon, Jezus Christus, gaan zenden. Het is het wachten op, Jezus komt om Israël te redden, om Jeruzalem te redden en om dat Israël zich zou bekeren. En Israël gaat dat ook doen, maar dat leest u allemaal in het Oude Testament, in Zacharia. Hij zal terugkeren op de Olijfberg. Ze zullen zien in hem in wie zij hebben gestoken. En dan zullen ze berouw krijgen. En dan zal over hen de geest van genade worden uitgestort. Veertig dagen heeft de Heer Jezus daar met zijn discipelen over gesproken. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. 40 dagen lang. 40 dagen lang heeft hij gesproken over het herstel van alle dingen. Wat deze wereld betreft, deze aarde betreft, de zon die is daarin gekomen en die heeft heel veel stuk gemaakt. Eigenlijk alles stuk gemaakt. En de Heer Jezus is gekomen om alle dingen te herstellen. Alle dingen. Hij is gekomen tot het herstel van alle dingen. Dat betekent herstel van deze schepping, zoals het weer was in het paradijs. Betekent het herstel van de mens. Betekent het herstel van Israël. Het herstel van het koningshuis van David. Al die dingen meer. En daar heeft de Heer Jezus 40 dagen lang met zijn discipelen over gesproken. Prachtig onderwijs geweest, want dat bleef bij de Heer Jezus, denk ik, niet bij een preek van een half uurtje of van 3 kwartier. Ze hebben echt dagenlang aan zijn voeten gezeten en hij heeft hen stuk voor stuk de schriften, het Oude Testament uitgelegd. En ze hebben zich afgevraagd, want wanneer wordt dat koningschap van David dan weer hersteld? Denk er goed om dat hier in de Bijbel staat, dat er in de Bijbel sprake is van een herstel van het koningshuis van David. En dat de Heer Jezus alle dingen zal herstellen, alle dingen. Als het gaat om herstel, dan betekent dat dat de Heer gaat herstellen iets wat er vroeger al eerder was. Het koningshuis van David, het paradijs, heeft de zonde, het lam van God dat de zonde uit deze schepping heeft weggedragen. En de hele schepping wacht erop, zegt Paulus. Wacht daar gewoon op. Want hij is het lam van God dat de zonde uit deze kosmos, uit deze hele geschapen wereld, heeft de Heer Jezus, het lam van God, het lammetje, de zonde weggedaan. Wat zal dat heerlijk zijn? Wat zullen we genieten, broeders en zusters, als die hele schepping, die natuur weer hersteld wordt? Dus hij heeft daarover gesproken, 40 dagen lang. En voor ons is dat belangrijk dat we dat weten, anders krijgen we de vergissing die ik een tijd geleden ook van de predikant hoorde, die zei van wat waren de discipelen eigenlijk vreselijk dom, dat ze gedacht hadden dat de Heer Jezus was gekomen om het land Israël te gaan herstellen. Ik denk, ja. Hij zegt, hadden ze nou nog niet begrepen dat hij kwam voor onze zonde en niet voor Israël? Dacht ik, man, jammer. Je slaat de plank helemaal mis. Want hier wordt niet ze krijgen geen uitbranden van de Heer Jezus. Ze zijn diep onder de indruk van zijn onderwijs. En ze zeggen, Heer, wanneer gaat het gebeuren? Wanneer herstelt u het koningschap over Israël? Dat is geen enkel misverstand. Het gaat over Israël en over het koningschap en over het huis van David. Heer, wanneer komt wat u beloofd heeft via Mozes, via alle profeten, zegt de Handelingen 3, van Samuel af heeft u dingen beloofd aan uw volk, dat het koningschap zou worden hersteld, de Messias zou komen. Heer, wanneer gaat u dat koningschap weer herstellen? En dan geeft de Heer Jezus een tijdpad aan. Hij zegt, het gaat niet jullie aan, de tijd waarop de Vader dat koningschap gaat herstellen. Dat komt er wel. Hij geeft eigenlijk hetzelfde antwoord als in Matthäus 24, bij zijn tijdreden. Van dat uur en die dag weet niemand. Ook de Zoon niet. Weet het niet precies. Dat. Het moment dat de Heer Jezus komt, dat zijn teken zal verschijnen in de wolken en dat elk oog hem zal zien. We kunnen geen datum noemen. Als de gemeente is opgenomen, dan kunnen we een redelijke inschatting maken, denk ik, van 3,5 jaar. Maar voor de rest kunnen we geen datum noemen. Dus hij zegt, nee, ik zeg tegen mijn eigen woorden, daar moeten jullie nou niet mee bezighouden. Er gaan nu hele andere dingen gebeuren. Want er komt een tijd dat de Heilige Geest op deze aarde zal komen. Ik zal hem zenden van mijn Vader, ik heb het jullie beloofd. Ik zal hem zenden vanuit de hemel, zal ik de Heilige Geest naar jullie toesturen. Nou, de Heilige Geest zal jullie allerlei dingen leren, maar die zal er ook voor zorgen dat jullie getuigen kunnen zijn op aarde van mijn werk. Maar die Heilige Geest zal er niet altijd blijven. Ik zal hem sturen, zolang ik in de hemel ben, zal de Heilige Geest op aarde zijn. En als ik weer terugkom, dan zal de Heilige Geest weer naar de hemel gaan. Dus zolang zal de Heilige Geest jullie leiden en jullie helpen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea. En nadat hij dat gezegd heeft, hij met deze woorden heeft achtergelaten, jullie zullen kracht ontvangen, innerlijke kracht. Jullie zullen nog niet van buiten veranderd worden, jullie zullen nog geen nieuw lichaam krijgen. Nog geen verheerlijk lichaam, maar jullie zullen innerlijk, zullen jullie kracht krijgen uit de hoog. Innerlijk kracht uit de hemel. De hemelse kracht die in de hemel aanwezig is, die zal bij jullie aanwezig zijn. En het is Pinkster niet, maar ik weet niet of u dat weet in uw eigen leven. Maar het zou wel zo moeten zijn dat u uw eigen kracht opgeeft. Dat u zegt, ik wil niet meer leven uit mijn kracht. Niet meer uit mijn denken, niet meer uit mijn wil. Ik heb een verlangen naar om volledig te leven met kracht uit de hemel. Die kracht uit de hemel, die maakt mijn kracht zwak. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Want dan komt Gods kracht over mij heen. De vraag is altijd in mijn leven voor mij, maar dat is voor u ook, of ik bereid ben om mijn eigen ik, mijn eigen kracht, mijn eigen wil, mijn eigen boosheid, soms. Of ik dat al op wil geven. En zeggen, Heer, leid u me alstublieft door uw genade en door uw kracht. Geef hem dat ik tegen mensen met wie ik, op wie ik terecht boos ben, dat ik uw liefde kan tonen. Daar is kracht voor nodig uit de hoge. Dat is iets wat binnen in je gebeurt. Als de Heilige Geest jouw leven overneemt. En het is helemaal niet zo moeilijk, daar kunt u gewoon om bidden. U moet het in alle eerlijkheid tegen God zeggen. Of tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil niet leven uit mijn eigen kracht. Ik wil het niet. Ik wil die kracht van mij kruisigen. Mijn wil. Mijn gedachten. En ik zou zo graag vervuld worden dat mijn hele leven vervuld is met uw geest. En dat betekent met uw denken. Met zoals u het wilt. En weet u dan, zijn zoveel vragen zijn... Geen vragen meer. En dan is God zo groot voor je. En de Heer Jezus zo groot voor je. Dan zeg je uit het diepst van je hart en door je geest. Heer, ik heb u lief. Wat hadden ze die kracht van de Heilige Geest? Wat hadden ze die nodig? Dus daar moesten ze op wachten. Die periode zou komen. Het was een tijdspan. Ze zouden de tijd komen dat de Heilige Geest in plaats van de Heer Jezus op aarde zou zijn. En het fijne van de Heilige Geest is dit. Bij de Heer Jezus was het zo dat soms waren de discipelen weg. Hè. Denkt u maar aan de Samaritaanse vrouw. Dan waren ze niet bij elkaar, Jezus en zijn discipelen. Maar de Heer Jezus zegt, het is beter voor jullie dat ik wegga... Want anders kan de Heilige Geest niet komen en hij zal Voor eeuwig, hij zal in jullie zijn en bij jullie zijn. Hij zal niet meer bij jullie weggaan. Dat. Dan moeten we natuurlijk nog willen, hè, door de Heilige Geest geleid te worden. We zijn vaak van die koppige mensen die vinden dat wij gelijk hebben, die niet willen buigen, niet zwak willen worden, niet klein willen worden, voor elkaar niet en voor God ook niet. Maar die periode, die zouden dus aankomen. En geestelijk gezien zijn we dus door de Heilige Geest bij God in de hemel. En nou krijg je dit, dat ze zijn daar en de Heer Jezus gaat afscheid van hen nemen op de Olijfberg. En dan zien zij dat hij de lucht in gaat. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat is totaal anders als wat er gebeurde of wat de Heer Jezus vertelde in Matthäus 24. Zegt hij, komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Hier vinden we dat de Heer Jezus, laat ik even met het eind beginnen, die engelen zullen later zeggen tegen de discipelen dat hij op dezelfde manier ook weer terug zal keren. Op dezelfde manier. Dus dat hij terug zal keren, dat ook weer de wereld hem niet zal zien. En ook weer dat hij op de wolken, achter de wolken zal zijn. En dat wij hem tegemoet zullen gaan in die wolken, hem tegemoet in de lucht. Maar dat het helemaal een verborgenheid is voor de wereld. Begrijpt u dat? De wereld ziet niet. De wereld heeft van de hemelvaart of van de opname van de Heer Jezus in de hemel niets gezien. De wereld gelooft dat dan ook helemaal niet. En ook Israël gelooft het niet. Ze denken allemaal nog steeds dat hij ergens dood in de graf ligt. Maar wij, voor ons, dat geweldige geheim, dat je als christen weet dat de Heer Jezus is opgenomen in de hemel en aan de rechterhand van de Vader zit. Wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat ziet de wereld niet. Wij wel, geestelijk. Wij zien dat hij boven alle dingen staat, ook in ons leven. Dus, hij zal op dezelfde wijze terugkeren. Zelfde wijze. Het staat nog net niet naar jullie, maar ik geloof dat het er gerust bij had kunnen staan. Hij zal op dezelfde wijze terugkomen. De wereld zal hem niet zien, zal onttrokken zijn aan hun ogen, zoals er nu ook een wolk het onttrok aan hun ogen. En wij zullen naar hem toe gaan, in die wolken, tegemoet gaan in de lucht en zo bij hem zijn. Ik lees die voor uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vers 51. En let goed op wat de kleine woorden die er staan. Daar zegt Paulus, zie, ik vertel jullie een geheimenis, een geheimpje. Dat betekent, een geheim betekent dat het tot nog toe verborgen was. Begrijpt u? Dus daar is niet over gesproken door de profeten van het Oude Testament. Anders was het geen geheimenis meer. Paulus zal zeggen dat het eeuwenlang verborgen was gebleven in God te scheppen. Maar nu geopenbaard aan de gemeente. Ik vertel jullie dus een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel allemaal veranderd worden. Er zal een moment komen dat we niet zullen sterven, niet zullen ontslapen. Maar we zullen wel allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik zal die verandering plaatsvinden, in een oogwenk bij de laatste bezuin. Immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Onvergankelijk mensen, dat betekent dat ze met een lichaam dat onvergankelijk is, een eeuwig lichaam, opgewekt zullen worden. En ook wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed heeft, zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden in de overwinning. Dan zal de overwinning over de dood zichtbaar worden. En al degenen die ontslapen zijn, waarvan de hele wereld denkt, die liggen nog in hun graf. Weet u, toen de Heer Jezus opstond uit de doden, uit het graf, was het toen nodig dat die steen werd afgewenteld? Als de Heer Jezus met een verheerlijk lichaam zo door de muren en door de deuren de huizen binnen kon gaan, dan had dat graf gewoon dicht kunnen blijven. Alleen de vrouwen konden er dan niet in. Dus moest het graf geopend worden. Zij kon er niet in, maar hij kon er wel uit. Dus ik denk, en ik zeg niet dat ik dat bijbels, maar dat geloof ik echt, dat als straks de opname plaatsvindt, dat die graven gewoon dicht blijven. We hebben dat de wereld dat helemaal niet merkt. Die denken, ze liggen allemaal nog in hun graf. En wij zijn bij Jezus. Wij zijn bij Hem. In een verheerlijk lichaam. Op deze wijze zullen we bij Hem komen. We zullen veranderd worden. En 1 Thessalonicense 4, dat zijn bekende gedeelten, dat weet u. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met Hem. Op dezelfde wijze zal dat allemaal gebeuren. En lieve broeders en zusters, daar zien we naar uit. Daar zien we naar uit. Die belofte van de Vader is gekomen. Ze moesten op wachten. De Heilige Geest is uitgestort. Maar dit was een belofte die daarachteraan komt. Dat de Heer Jezus komen zal. Hij is opgenomen in de hemel. Maar we lezen in de Bijbel dat die opname in de hemel maar voor hem tijdelijk is. Het is een opname omdat Israël niet tot geloof is gekomen. En hij zal straks terugkeren naar Israël. En dan zal elk oog hem zien. En ook zij die hem hebben doorstoken. En dan zal Israël tot geloof en tot berouw komen. Maar in die tussentijd, als dat geweldige geheim, ik deel jullie een geheimenis mee, dat niet over Israël gaat, maar dat over jullie gaat. Jullie zullen in een klein moment zullen jullie veranderd worden. In een oogwenk zullen jullie de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo zul je altijd bij de Heer wezen, altijd met Hem. Dat verklaart natuurlijk ook dat we wat we in de Openbaring lezen, dat in Openbaring 5 we ineens zien dat de apostel Johannes zich in de hemel bevindt in plaats van op aarde. En dat al die oordelen die dan over de aarde komen, dat Johannes geen deel uitmaakt van die oordelen, maar dat hij deel uitmaakt van degenen die in de hemel zijn en vanuit de hemel dat allemaal ziet gaan gebeuren. Broeders en zusters, de Heer Jezus komt terug. Hij komt zijn gemeente halen. Zijn bruid. Zijn geliefde. Hij komt degene halen voor wie hij gestorven is en opgestaan is. En ik denk dat het moment niet lang meer is als we naar Israël kijken. En we zien wat zich allemaal weer in het Midden-Oosten afspeelt. De hele wereld denkt dat zij kan bepalen van wie het land Israël is. Terwijl God zegt, het is mijn land. En Jeruzalem is mijn stad. Hier wil ik wonen, dat heb ik begeerd. Dat wil ik. En de hele wereld en alle regeringen, de Verenigde Naties, kan hoog en kan laag springen. Maar dit zal gaan gebeuren. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Jezus zal spoedig komen voor deze wereld. Hoe dichtbij is dan die opname van de gemeente? En als dat allemaal gaat gebeuren, in een ondeelbaar ogenblik wij zo veranderd zullen worden. Het zou maar zo vandaag kunnen gebeuren, niet? Bent u bereid? Bent u er klaar voor? Het treft me altijd weer dat er staat degene die de stad binnengaat, die reinigt zich, die wordt steeds reiner. Die wordt steeds reiner. Omdat hij die stad binnen wil gaan. Dat hij weet dat in die stad geen onreinheid is. Waar is de reinheid? Als het vandaag gaat gebeuren, moeten we nog wat goed maken? Met onze vrouwen, met onze mannen. Met onze kinderen. Als het vandaag gaat gebeuren, in een ogenblik veranderd zullen worden, wat zou dat mooi zijn? Wat zou dat prachtig zijn? Dat we dat lichaam van de zonde, zoals Paulus dat noemt, dat je dat werkelijk kwijt bent. Dat je een lichaam ontvangt aan het lichaam van zijn verheerlijking gelijk. En waarom zullen we dan een lichaam ontvangen dat dan zijn verheerlijkt lichaam gelijk is? Wat denkt u? Geeft u maar door als een vraag. Waarom zouden wij een lichaam ontvangen dat aan zijn lichaam van zijn, dit lichaam van zijn heerlijkheid gelijk is? Om in de hemel te kunnen komen? Misschien. Misschien. Om eeuwig lichaam te hebben? Misschien. Past allebei. Maar ik denk voor mezelf ten diepste omdat de wereld Jezus in ons ziet. Daarom. We hoeven niet meer te praten. De hele wereld zal we zullen zijn tot lof en eer en roem van zijn genade. De grootste zondaren. De grootste schoften van deze wereld zullen door genade van God schitteren als Christus. En dat is zijn werk. Hem alleen, hij is het waard om daarvoor geëerd te worden en gedankt. Israël, alles zal wijzen naar hem, naar de Heer Jezus. En de volken zullen naar de Heer Jezus toe gaan, zoals ik u al gezegd heb. En ze zeggen, Heer, wat moeten wij doen? Hoe moeten wij regeren? We willen geen achterkamertjes politiek meer. We willen graag wat u wilt. Wat een tijd zal dat worden. Als alles hersteld zal worden. Door die ene mens, Jezus Christus. Het lam van God dat de zonde uit deze wereld heeft weggedragen. Naar dat moment zien we uit. Er staat niets meer in de weg. We hoeven nergens op te wachten. We kunnen hem echt verwachten. We kunnen echt zeggen, Heer Jezus, kom spoedig. We kunnen dat echt zeggen. Alles is gereed. Alles is klaar. Alles is zijn werk. Alles is voor ons genade. Amen. We gaan samen danken. Heer Jezus in de hemel, we danken u zo voor uw woord, waarin u zo duidelijk aangeeft dat wat er met u is gebeurd, dat u ons in alle dingen bent voorgegaan. En dat dezelfde opname van u eens zal plaatsvinden voor uw gemeente. En dat het een geheimnis is, dat het een verborgenheid is, dat de wereld dat helemaal niet zal zien. En we weten niet wat voor draai de wereld er aan geeft. Ze zal de leugen geloven, ongetwijfeld. Maar we danken u, Heer Jezus, dat dit uw beloften zijn. En we hebben nu nog zo dat lichaam van de zonde. We hebben nog zoveel te maken, Heer Jezus, met Maar deze wereld, met de invloed van deze wereld op ons, we hebben nog zoveel met zonde te maken. Maar we kijken zo uit, Heer Jezus, dat u ons een lichaam geeft waar de zonde niet meer in is. Dat u ons een lichaam geeft waarin we geen kwaad meer kunnen doen. En een lichaam, Heer Jezus, waarin uw geest zo aanwezig is, zo vol is van uw geest, Heer Jezus, dat het allemaal, dat u onze verheerlijking bent. Dat u onze vreugde bent. Dat u onze blijdschap bent. Dat u de vervulling bent van alles wat we nodig hebben, Heer Jezus. En eigenlijk kunnen we dat helemaal niet beredeneren hoe dat zijn zal. Maar we weten dat het komen zal en daar zien we naar uit, Heer. Kom spoedig. Als we vol zijn met de Heilige Geest, dan zegt u, Geest met onze geest. Ja, Heer Jezus, kom spoedig. Dan hebben we verlangen, Heer Jezus, om deze hele wereld met alles wat er is achter ons te laten. Met de onechtheid en de smerigheid. En dan bidden we, Heer, dat zolang u nog niet komt, dat er zoveel broeders en zusters die zijn uitgegaan, ook in landen waar het heel moeilijk is om te evangeliseren, dat ze nog vrucht mogen hebben op uw werk. Op hun werk. Heer, zegen hen. Dank u wel dat u ons bemoedigt deze morgen. Dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven. Dat u voor ons bidt en dat u voor ons pleit. En dat al die dingen zo geweldig noodzakelijk zijn. Maar we zien uit, Heer Jezus, naar dat moment. Dat we weten dat dat niet meer hoeft, omdat we volledig volmaakt zijn door u. Uw naam zij geprezen. Heer Jezus, we aanbidden u. Amen.